Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Maar Paul, we zijn deze keer niet alleen. Nee, we kregen zowaar bezoek hier in Shambhala. En niet zomaar bezoek, maar bezoek van een grote geest, mag ik wel zeggen.
Een Mahatma.
Ja, Mahatma, ja.
Ja.
Tade, je kende Paul al, maar het is de eerste keer dat wij elkaar in levende lijven ontmoeten. Ja. En daar ben ik erg blij mee, want wanneer dat ik uw journalistieke schrijfsels lees, dan valt me telkens opnieuw op hoezeer wij in gelijkaardige onderwerpen geïnteresseerd zijn. En ooit schreef je zelfs een lovende recensie over mijn boek Religie herzien in de Volkskrant. Waarvoor dank trouwens.
5 sterren kreeg je.
Ja. Zo waar. Maar nu dat je er toch onder ons bent in Shambhala, leek het me leuk om een onderwerp aan te snijden waar jij zelf al enkele boeken en verschillende artikels over schreef, namelijk de relatie tussen spiritualiteit, religie en wetenschap. Maar misschien moet je zelf eerst toelichten wat dat jij zo doet in het dagelijkse leven, zodanig dat mensen weten waarom dat we inderdaad met jou daarover gaan spreken.
Ja, nou goed. Mijn naam is dus Teer de Smedes. Ik ben van Friese kom af. Ik heb theologie gestudeerd in Groningen en daar ben ik eigenlijk al geïnteresseerd geraakt toen ik als hoofdvak godsdienstfilosofie had. Ik had een aantal hoogleraren die daar ook geïnteresseerd waren in vragen rondom hoe kennisclaims in de wetenschap zich verhielden tot kennisclaims in religie. Zodoende ben ik eigenlijk een beetje geïnteresseerd geraakt in de hele problematiek rondom geloof en natuurwetenschap, science and religion, zoals in Amerika en dergelijke wordt genoemd. Ja, en die kant ben ik toen meer opgegaan. Ik ben daarin gepromoveerd in dat onderwerp in 2004 op een proefschrift. En ik heb daarna verschillende jaren aan verschillende universiteiten gewerkt. Bijvoorbeeld de Katholieke Universiteit van Leuven, de Universiteit van Leiden. Mijn één na laatste universitaire aanstelling was hier in Nijmegen. Ik heb daarna nog een jaartje ook nog ergens aan de VU gewerkt. Maar eigenlijk voortdurend op het gebied van geloof en natuurwetenschap. En momenteel ben ik vooral freelance journalistiek. Ben ik bezig met veel boekrecensies en ik ben op dit moment ook bezig met een boek over een heel ander onderwerp, wat er wel aan raakt, maar wat toch wel op een heel ander vlak zit, namelijk over het fenomeen UFO's, waar ik ook heel erg in geïnteresseerd ben.
Oké, daar doen we zeker ook nog eens een aflevering over.
Ja, dat is prima, want dat is ook een heel erg interessant en leuk onderwerp, maar dat boek moet volgend jaar, begin volgend jaar verschijnen, daar ben ik nu ook heel druk mee bezig om dat te schrijven. Maar geloof en wetenschap, dat is wel eigenlijk zo'n beetje mijn expertisegebiedje.
Fantastisch. Ja, de juiste man op de juiste plaats dus. En het is natuurlijk een zeer breed onderwerp. En dus ik dacht, we gaan beginnen bij geschiedenis en dan overgaan naar de hedendaagse relatie tussen spiritualiteit en wetenschap. En ik wou bij geschiedenis beginnen, omdat als we terugkijken in de geschiedenis, dan blijf ik het interessant vinden hoe dat mensen vandaag wetenschap en spiritualiteit, en zeker wetenschap en religie, van elkaar loskoppelen. Want religie zou irrationeel zijn en spiritualiteit zoiets zweverig, maar wetenschap, dat is rationeel en dat gaat over harde materie enzovoort. Maar als we naar de grote boegbeelden kijken, die ook achter ons eigen materialistisch wereldbeeld liggen van vandaag, mensen gelijk Newton of mensen gelijk Kepler, die waren allemaal extreem religieus, die haalden God aan in hun teksten. Kepler, voor de mensen die die niet goed kennen, dat is de man die uiteindelijk finaal onomstotelijk bewezen heeft dat de aarde rond de zon draait. En niet omgekeerd, omdat hij op het idee van de ellipse gekomen was. Tot daarvoor dacht men aan cirkels en de berekeningen klopten niet helemaal. Zijn berekeningen klopten wel. Maar dus die man, zijn boeken, die staan ook vol mystieke beschouwingen. En iemand gelijk Newton, die is even goed bekend om zijn alchemistische werk, waar hij ook mee bezig was. Dus hoe kijkte jij daarnaar, naar die geschiedenis en die figuren en hun spiritualiteit?
Ja, dat is heel interessant. En Newton heeft meer geschreven over alchemie dan dat hij, en over theologie dan dat hij eigenlijk over natuurwetenschap geschreven heeft. Het is een heel interessante figuur. En dat geldt ook, ik weet niet hoe dat met Kepler zit. Kepler heeft ook heel veel over de muziek der sferen en al dat soort zaken mee. En ook astrologie was Kepler ook heel erg in geïnteresseerd. Al dat soort, wat we nu zeggen als zweverige onderwerpen. Ja, dat was toen eigenlijk... Ik weet niet precies hoe er toen tegenaan werd gekeken. Door de kerk werd er natuurlijk ook altijd al, door de katholieke kerk werd er natuurlijk ook altijd met argusogen naar gekeken. Maar inderdaad, die mensen waren zeer religieus. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat je op dat moment, je zit dan eigenlijk in het begin van de verlichtingsperiode, in de aanloop ernaartoe. De wetenschappelijke revolutie die breekt eigenlijk met Newton echt door. Je hebt nog niet een discipline die we wetenschap noemen. Er is nog geen natuurwetenschap in onze hedendaagse betekenis van het woord. Het zijn grotendeels, de natuurwetenschappers van die tijd zijn grotendeels, zijn soms filosofen. Bijvoorbeeld Kant, Immanuel Kant was een alleskunner. Die man was wiskundige, hij was filosoof, maar hij was ook gewoon kosmoloog. Hij heeft ook gewoon boeken geschreven die zeg maar tot het grondmateriaal van de hedendaagse kosmologie behoren. Het geldt ook voor Descartes. Dus het waren grotendeels mensen die, hoe zou je dat kunnen zeggen? Ja, die tijd hadden. Heel veel tijd die wij vandaag de dag niet meer hebben. Waardoor ze ook de mogelijkheden hadden, soms ook het geld, om zich ook in onderwerpen te verdiepen waar gewoon hun passie naar uitging. En dan zie je dus dat sommige denkers hele verschillende kanten op gaan. Het klimaat was natuurlijk in die tijd ook wel dat iedereen eigenlijk als een soort default position religieus was. Want eigenlijk als je op het moment dat je zei van ja, ik ben atheïst. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld iemand als Spinoza. Die werd voor atheïst uitgemaakt. Vandaag de dag weten we wel dat hij dat helemaal niet was. Maar dat werd wel gezegd dat hij een atheïst was. Die werd eigenlijk uitgestoten uit zeg maar de bredere samenleving. Atheïst zijn was toch wel moreel. Er was wel iets mis met je als je zei dat je atheïst was. Dus dat was ook niet, dat kon ook niet. Dus religie doordezemde eigenlijk de hele samenleving wel wat. Dus het is ook niet helemaal gek dat die mensen dat deden. Maar als je die mensen ook leest, die wetenschappers, ja, we noemen ze vandaag de dag wetenschappers, maar als je die leest, zit daar een bevlogenheid, er zit een passie, zit daaronder. Er zit een klik tussen hun wetenschap en ook hun persoonlijke religieuze beschouwing. Met name het begrip verwondering en eigenlijk het veel mooier woord is het Engelse awe. Mm. Dat kent eigenlijk geen Nederlandse vertaling. Maar dat is eigenlijk wat je bij die personen terug ziet komen. Een soort verwondering over het bestaan, over de kosmos, over de mens, over de positie van de mens, over de vermogens van de mens om van alles te doorgronden. Dat zit bij die mensen zo diep. En ja, ze hebben de capaciteiten, de cognitieve capaciteiten en tijd en geld om zich daarin te verdiepen. En hebben daarmee ons wereldbeeld eigenlijk een gigantische verdieping gegeven.
Wel, in de Aziatische tradities, hoe zit dat daar eigenlijk? Hè? Want Tede heeft gelijk natuurlijk, mm-hmm. dat wetenschap is een term die daar ergens in die periode stilletjes aan begint vorm te nemen. En wij kijken naar de wereld alsof dat er splitsing is tussen dat religieuze en dat wetenschappelijke, maar dat zit zo verweven. Diezelfde verwondering en dat zoeken naar zowel het cosmologische als de spirituele plaats van de mens, is dat ook iets in de Aziatische traditie.
En nou is Azië natuurlijk ook weer heel groot.
Ja, tuurlijk.
Maar een heel verschil is natuurlijk wel, we hebben hier in het Westen die periode van de verlichting meegemaakt. En bij verlichting praten we ook vaak over de Boeddha, dan gebruiken we dezelfde term. Maar het gaat eigenlijk over iets anders. En dat verlichtingsdenken maakt wel heel veel uit. Het is natuurlijk wel zo dat, zeker als je moderne Aziatische denkers, filosofen en zo erbij haalt, dat die ook heel sterk door het Westen zijn beïnvloed. Waarbij onder andere, waar we het vaak over hebben gehad, de theosofie en de esoterie een hele grote rol spelen. Heel veel hindoe-fundamentalisme, wat we tegen fundamentalisme noemen, probeert heel vaak Aziatisch gedachtgoed in overeenstemming te brengen met wat het Westen daar in de 19e eeuw over dacht. Dan kom je heel veel Blavatsky en zo tegen binnen het moderne hindoeïsme. Maar men probeert ook aan te tonen dat het overeenkomt met wat de wetenschap in het Westen zegt. Hoe vaak ik wel niet ben tegengekomen dat de incarnaties van Vishnu, de 10 incarnaties van Vishnu, van dier uiteindelijk naar mens toe, dat is wat Darwin zegt. Dat men dus echt probeert, omdat zonder natuurwetenschappelijke argumenten, maar op basis van redenering of selectief omgaan met de materie, op die manier toch wetenschap te onderbouwen, maar daarmee met name ook te onderbouwen dat Azië al heel lang wist wat het Westen nu heel moeizaam pas begint te ontwikkelen. En je komt het ook heel sterk tegen als het gaat over psychologische inzichten uit de moderne psychologie. En bijvoorbeeld teksten als de Satipatthana Sutta van het oude boeddhisme. En dat men zegt, zie je wel, pas heel moeizaam beginnen die gekke westerlingen die zichzelf als witneus als zo superieur vonden aan Azië, pas nu heel moeizaam ondervinden zij wat Siddhartha Gautama in de 5e eeuw voor Christus al lang zei. Terwijl, wat men heel erg vergeet, is dat binnen wetenschap verifieerbaarheid en hoe kom je tot conclusies een hele grote rol speelt. Dat is heel wat anders dan speculaties. Als ik met studenten de Satipatthana Sutta of zo lees, dan zeg ik ze altijd, je moet heel goed in de gaten houden, is dit nou daadwerkelijk praktijk? Of is dit de handleiding van IKEA? Het voorbeeld van best practice. Zo zou het moeten. Maar gaat het ook allemaal zo? Ik bedoel, er staat ook een ideaal geval beschreven in de teksten. Maar werkt de mens nou echt zo? Werkt de mens de psyche nou echt zo? Dat is een tweede. Iets wat ik dus heel opmerkelijk vind, is die enorme tendens die ik in Azië op veel plekken zie, om enerzijds aan te tonen dat Aziatische inzichten overeenkomen met natuurwetenschappen of zelfs beter zijn. En als het even kan, beren uit de prehistorie in. Toen wist men dat in feite al. We wisten in Azië al lang wat het Westen nu maar heel moeizaam onderbouwt. En dan zijn Westelingen, of die gekke witneuzen, die racisten, die op basis van hun witte afkomst menen dat ze het eigenlijk beter weten. Dus die spanningsvelden kom ik tegen.
Ja, die spanningsvelden heb je ook binnen het christelijk geloof al gehad. Ik kan me nog herinneren dat jaren geleden er ooit een boek verscheen van een Duitse auteur met als titel De Bijbel heeft toch gelijk.
Ja, dat soort dingen.
Volgens mij is dat boek ergens uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En die beargumenteerde ook, en dat doen eigenlijk heel veel creationisten vandaag de dag, zie je nog die kant op gaan. Ook in Nederland zijn een aantal die kant op gaan, om te zeggen van nee, heel veel zaken met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid, die komen we eigenlijk al in de Bijbel tegen. Dus de Bijbel die wist dat eigenlijk allemaal al. Die manier van de Bijbel heeft toch gelijk. Ook deed was allerlei kosmologische zaken zeggen van ja, maar als je nou eigenlijk de Bijbel goed leest en je kijkt nu hoe bijvoorbeeld de scheppingsdagen begonnen, ja, dan is er eerst is de licht. Nou, dat komt overeen met komt eerst de oerknal waar zeg maar dan het licht ontstaat, et cetera. Nou, dan heeft hij zo'n hele pseudo manier van denken, hangt hij daaraan op om maar te laten zien dat de Bijbel eigenlijk allemaal zaken al lang wist die eigenlijk wetenschappers nu met veel moeite boven tafel hebben weten te vissen.
Maar nu doen we een beetje alsof dat iets typisch is voor religieuze fundamentalisten of zoiets, hè, die terug willen naar die bronteksten en zo. Maar ik vind zelf interessant dat ook in wat men dan spiritueel maar niet religieuze middens noemt, dat eigenlijk ook doet. Hè. En een van de beste voorbeelden is kwantummechanica. Te pas en te onpas wordt die kwantummechanica erbij gehaald om te bewijzen hoe dat heel veel spirituele ideeën dan toch waar zijn omwille van die bizariteit in de kwantum, dat alleen al het feit dat je de observeerder invloed heeft op het geobserveerde, wat ook gewoon reëel is. En ik vind dat zelf een beetje dubbel. Hè. Aan de ene kant vind ik, men haalt het recht wel te pas, eigenlijk dat ik zeg, vaak te onpas bij. Men kent niks van kwantummechanica, maar gebruikt het gewoon wat om te bewijzen wat dat men wil bewijzen. Maar aan de andere kant, ja, is die kwantummechanica wel wat. Hè? Het bewijst ook wel dat dat materialistisch wereldbeeld dat we hebben, dat dat wat moeilijk ligt. Juist omdat, onder andere, de observeerder het geobserveerde wel degelijk beïnvloedt. Dus ik wil dat echt wel een keer van u horen, wat je daarvan denkt. Maar
de kwantummechanica die kom je overal weer tegen. Ik zelf heb hem eigenlijk zoveel mogelijk proberen te vermijden toen ik met mijn proefschrift bezig was. Mijn onderwerp van mijn proefschrift was de mogelijkheid om Gods handelen. Dus de mogelijkheid dat God, de transcendente God, op de een of andere manier invloed op deze aarde, in deze werkelijkheid uitoefent. Ja, hoe kun je dat wetenschappelijk proberen hard te maken? Nou, en een van de dingen die je traditioneel dan tegenkwam, dat was eigenlijk vanuit de jaren 60, was de kwantummechanica. Want in de kwantummechanica, dacht men, wordt eigenlijk getoond dat onze werkelijkheid niet kausaal gesloten is. Dat dus ook het determinisme, dus dat alles al voorbeschikt is, niet klopt. Nou, daar liggen dus openingen. Ik heb wel boeken in de kast staan thuis van mensen die serieus beargumenteren dat je dus, als je de kwantumfysica serieus neemt, dan je houdt op een gegeven moment je mogelijkheid dat onderzoek doen op. En dus, zegt die persoon, is het heel plausibel dat God op kwantumniveau ingrijpt om zaken in onze werkelijkheid te veranderen. Dus het hele debat eigenlijk tot, nu eigenlijk nog af en toe verschijnen er nog wel boeken die kwantumfysica erbij halen met die discussies over Gods handelen. Het is allemaal wel wat, maar eigenlijk tot zeg maar pakweg eind jaren 90 was kwantumfysica nummer 1 als het ging om, wanneer het ging om discussies over Gods handelen, was kwantumfysica de nummer 1 van de theorieën die werd aangehaald van ja, dit is wat het plausibel maakt.
Ja.
Ik heb mij dan in mijn proefschrift veel meer gericht op chaostheorie en zelforganisatietheorieën. Dat was gelukkig, daar was nog niet zoveel literatuur over. En dat ging een andere kant op, alhoewel dat een van de twee personen die ik dus behandelde, die haalde uiteindelijk toch ook de kwantumfysica er weer bij om toch te beargumenteren dat alles open lag. Dus ik kwam toch uiteindelijk wel weer met die kwantumfysica weer in aanraking. Maar je hebt helemaal gelijk, die kwantumfysica, daar zit een aura van magie omheen. Een aura van onvoorspelbaarheid. Eigenlijk, kijk, Max Weber is degene die, waarvan altijd wordt gezegd van die heeft eigenlijk de onttovering van ons wereldbeeld beschreven. Mm-hmm. En hij wijt dat volgens heel veel wetenschappers aan de natuurwetenschap die daar een invloed op heeft gehad. Nou, of Weber nu wel of niet gelijk heeft, dat is nog steeds een discussie binnen de Gossische wetenschappen. Of hij dat ook werkelijk gezegd heeft. Maar niettemin, de wetenschappen hebben voor een deel onttoverend gewerkt in onze samenleving. En wat je merkt is dat gaat van de kwantumfysica een soort aura uit. Omdat, nou, een van de grote mensen binnen de kwantumfysica was Richard Feynman. Die heeft ooit gezegd van, als je denkt de kwantumfysica te begrijpen, echt te snappen, dan heb je er dus niks van begrepen. Ja, en dat gaf al eigenlijk aan hoeveel mensen tegen kwantumfysica aankijken. Het is een soort van magie wat daar gebeurt. Mm-hmm. Er is een ongrijpbaarheid. Ergens op dat kwantumniveau gebeurt er iets waar we geen vat op hebben. Maar zoals je al zegt, van ergens komen het geobserveerde en de observeerder, dus het subject en het object, komen samen, zijn verstrengeld, zijn zo op elkaar betrokken dat je ze niet los van elkaar kunt trekken. Ja, en voor heel veel mensen heeft dat iets magisch. Daar komt een nieuwe betovering in zicht. Ja. En dus is, ja, wat ja. wordt heel vaak kwantumfysica, zie je, ja, in de jaren 80 was kwantumfysica echt iets wat in de toen opkomende New Age beweging helemaal in was. Met Fritjof Capra, met zijn Tao of Physics. Die daar een hele, ja, helemaal het westerse en oosterse denken met behulp van kwantumfysica aan elkaar proberen te koppelen.
En onlangs was ik aan het lezen over positive psychology en positive thinking en zo, dat in Amerika extreem groot is en zijn invloed heeft op alle spirituele bewegingen bij ons ook. Maar daar is dat blijkbaar ook heel sterk. Juist omwille van die observatie-observator link, zo het idee dat als jij maar positief denkt, dat je dan ook positiviteit in de wereld letterlijk brengt. Dat wordt constant blijkbaar aan quantum gelinkt.
Ja, dat klopt. Ook de secret, dat is ook zo'n hype. Ja, van je kunt je eigen werkelijkheid verwerkelijken. Je eigen dromen helemaal verwerkelijken door er heel sterk aan te denken. En dat werd dan gebaseerd op het kwantumveld. Dat zou iets doen. Als je maar genoeg focust, dan kom je in tune, zeg maar, met dat kwantumveld. En dan, dan beheers je dat in zekere zin. En dan kun je het sturen. En dan kun je dus ervoor zorgen dat de werkelijkheid eigenlijk aan jouw wensen zeg maar tegemoet komt. Ja. En dan kun je dus je dromen verwezenlijken.
Wat dan weer helemaal niet is wat dat kwantumfysica zegt natuurlijk. Hè? Maar nu goed, die kwantumfysica.
Maar ja, er is een andere trek van de kwantumfysica die ik wel heel interessant vind. Ja. En dat heeft ermee te maken. Dat is ook iets wat je momenteel wel op ziet komen. En dat is iets dat non-dualistisch denken heel sterk aan opkomst is. En dat is wel iets waarvan ik denk, van daar zit wel iets in. Wat je ziet is dat de kwantumfysica. Kijk, ik ben zelf geen kwantumfysicus. Ik ga er ook geen grote uitspraken over doen. Maar wat ik erover gelezen heb, dat is wel redelijk wat. Maar wat ik erover gelezen heb, krijg ik in ieder geval de indruk van onze dualistische wijze van denken. Die voldoen niet als het gaat om het niveau van de kwantumfysica. Dus ergens onze werkelijkheid is ten diepste non-dualistisch van aard. Ja. Dat is wat eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, de kwantumfysica eigenlijk zegt. En dat resoneert wel heel sterk met wat je toch ook momenteel wel ziet opkomen in heel veel spirituele praktijken en ook heel veel religies, is dat dat er ook een soort van grote onvrede is met onze manieren van denken. En dan met name het dualistische denkmodel, subject-object. Al dat soort zaken die uit elkaar getrokken worden in dat dualistische denken. Ja, daarvan zegt men eigenlijk, zowel wetenschappelijk als filosofisch werkt dat niet meer, ook psychologisch werkt dat niet meer. Alles hangt met alles samen. Alles is met elkaar verstrengeld en heeft invloed op elkaar. En dat is natuurlijk wel iets wat ook de kwantumfysica zegt. Ja, en daar zit dus wel iets waarvan ik zeg, van daar resoneert wel iets. Yeah, yeah. Waarvan ik zeg, van dat is niet helemaal gek. Yeah. Om in die richting te denken.
Ja, Paul, dan zijn we helemaal weer in uw domein.
Ja, zeker. Ik moet heel erg aan de Yogacara-filosofie denken, het latere Mahayana-boeddhisme, waarin heel sterk wordt gesteld dat de wereld het gevolg is van je eigen projecties. Hmm. Dus het is niet uitgesloten dat je je eigen wereld hebt bedacht, dat je zelfs het begrip bedenken hebt bedacht, zelfs je hebt bedacht. Dus dat ik denk nu met twee aardige mensen in een ruimte te zitten in Nijmegen, maar dat helemaal mijn projectie is. Dat is zelfs mijn door mij geprojecteerd, dat projectie geprojecteerd is, al dit soort zaken meer. En dat is een richting in het boeddhisme die ook ten dele aan het zen-boeddhisme ten grondslag ligt. Hè? Alles is het gevolg van je eigen projecties. Maar ik spreek veel voor spirituele, esoterische genootschappen. En wat je net zegt, Ter, over dat non-duale denken. Non-duaal en kwantum, dat zijn bijna de toverbegrippen daar. Laat je die vallen, dan zie je de mondhoeken omhoog gaan.
Ja, absoluut.
Het is helemaal in orde. En ik zeg dat wel eens als provocatie. Wat strekt mis met dualisme? Gewoon eventjes, en dan ga ik manichaïsme erbij halen of zo, om eens even te kijken van, god, waarom begint men te glimlachen als de term non-duaal valt? En ik merk dan dat mensen heel snel vastlopen in hun eigen redenering. Ik zeg, wat is er mis met dualisme? En als ik nou, bijvoorbeeld, ik heb er net over compassie gepraat, wat in het boeddhisme zo wezenlijk is. Hè? Maar voor compassie heb je toch compassie naar een wezen nodig en iemand die dat voelt. Of een wezen dat dat voelt. Hoe dan? Mm-hmm. En om die discussie aan te zwingen, dan breng ik dat wel eens in. Zo, wat sta ik mis met dualisme? Waarom zeggen we zo snel bij non-dualisme dat dat zo goed is? En bij dualisme dat dat fout is? In een esoterisch kring hoor je ook vaak mensen zeggen dat dualisme dat komt van Lemurië. Dus verzonken continent wat ten westen van Zuid-India gelegen zou hebben. Verzonken, dus verloren, allemaal verdronken en zo. En daar zou het dualisme vandaan komen. Dus we moeten blij zijn dat we daar vanaf zijn. Dat is dan de interpretatie, mededogen naar die verdronken wezens, dat speelt dan opeens niet meer zo. Maar bij wijze van provocatie heb ik dan de neiging om eens te kijken, ja, wat bedoelen we precies? Ja, want we mogen op een heel hoog niveau of diep niveau denken dat alles één is. We nemen de wereld vaak niet zo waar. We nemen de wereld wel degelijk waar als tweeheid. Of veel meerheid nog, als heel, heel, heel polymorf. En met die wereld hebben we wel te maken. En het boeddhisme is altijd ongelooflijk praktijkgericht. Je kunt de prachtigste voorstellingen hebben, maar je hebt wel te maken met de wereld in het hier en nu. En niet per se om hier en nu zonder meer gelukkig te zijn, maar in het hier en nu zie je dat de wezens leed ervaren. En wat doe je daarmee? Hè?
Het is natuurlijk, in westerse spirituele context, is het vaak die eenheidservaring waar men zo naar op zoek is.
Ja.
En we komen er in ons podcast zo vaak toe,
ja,
hoe dat geprojecteerd wordt op het oosten. Daar had men of heeft men die eenheid nog en wij moeten die eenheid terug leren.
Het gekke is dat het eigenlijk zelf een dualistische manier van denken
is.
Ja,
dat op zich is dualistisch.
Het is dus, je ruilt het ene in voor het andere. Het dualistische wereldbeeld voor een duaal wereldbeeld. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja. Daar zit je toch nog gevangen. In datzelfde dualistische denkmodel.
Ja.
Maar wat ik me daar ook wel bij afvraag, want er is natuurlijk veel non-dualisme in India en bij de breiding in hele regio's in Azië. Die Advaita is sterk als een soort basisfilosofie. Maar in wat voor mate is er inderdaad ook dualistische filosofie aanwezig? Want ik heb ooit keer een boek gelezen, Kali's Child. Oké, het is een beetje een controversieel
boek,
maar ik vind het fantastisch.
Boek,
En waar Ramakrishna wordt uitgelegd en Vivekananda, zijn leerling, heeft er ook echt een Advaita-meester van gemaakt. Maar als je echt in de gedachten van Ramakrishna duikt, dan is die veel dualer.
Ja.
Die neemt die Advaita wel op, maar die houdt veel meer plaats voor, hoe zou ik het zeggen, de vormelijkheid van de wereld en dus het bewegen of de dynamiek van het zijn in de dualiteit.
Ja.
En die aanvaarden als dualiteit.
Ja, nou, die dualiteit komt in zeker in het hindoeïsme dan ook heel veel voor. Veel meer dan wij hier graag willen.
Mm-hmm.
Kijk, heel veel heet Advaita, dus de niet-tweeheid.
Ja.
Maar en Advaita verwijst dan meestal naar Shankara. Maar bijna al die bhakti-bewegingen, dus de bewegingen waarbij het gaat om een persoonlijke godheid, kennen juist wel duaal denken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het Bengaalse Krishnaïsme. Kijk, de versmelting met het goddelijke bestaat uit een aantal aspecten. Dat is bijvoorbeeld samipya, de nabijheid van het goddelijke. Sarupya, het dragen van een goddelijke gestalte. Salokya, het delen van dezelfde locatie als de godheid. Maar niet de sayuja. Sayuja betekent het echte versmelten. En dan wordt in Bengalen bijvoorbeeld gezegd aan het Bengaals Krishnaïsme, je wilt suiker proeven, maar niet suiker zijn. Suiker kan zichzelf niet proeven. Dus verlang je nou daadwerkelijk wel te versmelten met het goddelijke, of sta je liever tegenover het goddelijke? Nou, dat laatste kom je in India in de devotionele mystieke stromingen ontzettend vaak tegen. Maar dat is niet opgepikt hier. Kijk, de Hare Krishna's kennen dat wel, maar dat is een kleine beweging.
Hmm.
We denken veel meer bij yoga en verlichting en zo, versmelting met het goddelijke, samensmelting, de druppel in de oceaan. Dat soort vergelijkingen komen dan. Maar dat eigenlijk er een heleboel duaaldenken wat dat betreft is in het hindoeïsme, daar besteden we hier beduidend minder aandacht aan. Je wilt Kali's hemel bezoeken, maar je wilt niet Kali zelf worden. Je wilt haar waarnemen. En dat vereist een tweeheid.
Mm-hmm.
Ja, je hebt dus wel Krishnaïtische richtingen, dat heb je dus ook bij Shivaïsme, waarbij je wel versmelt met het goddelijke. Dan wordt iedere man wordt Krishna, iedere vrouw wordt zijn vriendin Radha. Dan ga je ook het erotische spel opvoeren als zijnde de godheid met zijn goddelijke kracht. Maar dat worden zogeheten Sahaja-richtingen genoemd in India. Dat geldt als zwarte magie. Daar werd ik ook, toen ik vroeger onderzoek deed in India, tegen gewaarschuwd. Kijk uit voor de Sahajas, voor de Mayavadins. Dat waren echt hele enge mensen en zo. Je moet je nooit op je kinderen laten passen en zo. Het is allemaal heel eng, heel gevaarlijk en zo. Oh, niet in orde. Ik vond hele aardige mensen verder, hoor. Maar goed, misschien dat dat mijn bedwelming in die tijd was. Ik weet het niet. Maar zo werd daarover gesproken. Want dat waren de zwarte magiërs. Die wilden God worden in plaats van God waarnemen.
Mm. Het interessante is dat je dus eigenlijk, wat je dus eigenlijk ziet als je naar de christelijke traditie kijkt, en met name de spiritualiteit vandaag de dag die daarbij aanhangt, dat dan juist ook heel sterk wordt benadrukt. Je ziet dus dat een enorme interesse is in mystiek.
Ja.
En dan met name in die mystiek die dan een soort van vereniging met de godheid op zal leveren, nastreven inderdaad. Ja. Terwijl wat jij nu eigenlijk zegt is dat er een hele sterke stroming in het oosten is die daar eigenlijk voor waarschuwt. Van nou, we willen juist eigenlijk die vereenzelviging juist niet, omdat dan je verliest jezelf, maar daardoor verlies je dus ook in zekere zin het vermogen om het te beleven en het te objectiveren. Ja. Dus er moet een soort afstand zijn om het ook te kunnen beleven.
Ja, de godheid kan zijn eigen schoonheid niet zien. En heeft de wereld nodig en de mensen nodig, een vriendin Radha. Zoals een oog alles kan zien behalve zichzelf. Ja, ook niet het achterhoofd, maar goed. Het oog kan zichzelf niet zien, heeft een spiegel nodig. En dat is dan de vriendin Radha, maar dat zijn wij ook. God heeft ons nodig om zijn eigen schoonheid te beleven. En dan schoonheid wat meer dan alleen het mooie, maar zijn eigen mythologische, mystieke kenmerken te kunnen zien. En dat moeten wij belichamen. Dus we zijn wat dat betreft ook Gods playmobil. Hè? God speelt met ons. We zijn het speelgoed van de wereld. En God heeft ons nodig om zichzelf te kunnen beleven. Dus daardoor leven we ook in een heel interessante interactie volgens dit soort richtingen. God heeft macht over ons. Wij hebben ook macht over de godheid. We kunnen de godheid dwingen langs het mystieke pad om zich te manifesteren.
Dat is een interessante
gedachte.
Waar ik echt aan zit te denken is, wat je dus heel erg ziet is dat, dat heb ik ook beschreven in een aantal van mijn boeken, is dat je binnen de christelijke traditie, waarom gaat de christelijke traditie steeds meer verloren? Nou, dat heeft ten dele te maken met, denk ik, dat die dualistische tendens daarin. Mm-hmm. Daar verzetten mensen zich tegen. Ja. Die dualistische tendens is dat God transcendent wordt voorgesteld als helemaal, zeg maar, het andere, dat is ook wat Karl Barth zei, God was das ganz andere, volstrekt onafhankelijk van deze werkelijkheid, die is daar ergens daarbuiten en moet eigenlijk de mens min of meer dwingen door allerlei voorschriften, morele, om hem, want het is dan ook vaak nog weer een man, te erkennen en te gehoorzamen en al die zaken meer. En wat je dan ziet is dan de interesse in die mystiek, omdat daar juist dat dualisme tussen God en wereld wordt overstegen, of in ieder geval op een bepaalde manier wordt opgeheven en er een soort van vereniging wordt nagestreefd.
Ja. Ik ga het even terugtrekken naar het onderwerp wetenschap, omdat dit hele punt haakt eigenlijk ook in, terug op die kwantummechanica, want een van de grondleggers ook van de hedendaagse kwantummechanica is David Bohm, die ik zelf een zeer interessant figuur vind, om talloze redenen, maar een van de interessante facetten eraan natuurlijk is dat hij zelf vanuit zo'n eenheidsfilosofie vertrekt en heel specifiek de filosofie van Krishnamurti, want hij was extreem goed bevriend met Krishnamurti, heeft er zelfs over gedacht om zijn wetenschap achterwege te laten en zich alleen maar aan Krishnamurti toe te wijden, wat dan uiteindelijk nooit gebeurd is. Of dat zit toch in, dat wordt verteld in een van de laatste documentaires die over David Bohm is gemaakt. Zeer aan te raden trouwens, Infinite Potential, denk ik dat die heet. Dus ook voor alle luisteraars, zeker eens bekijken. Maar dat brengt mij terug tot het spiritueel zijn van grote wetenschappelijke boegbeelden. Hetzelfde geldt voor iemand als Einstein. Hè? En dus, er is, stel ik mij de vraag, de mensen die kwantummechanica hebben uitgedacht, hebben een ongelooflijke sprong moeten maken voorbij de mechanistische, materialistische wereldbeeld dat toen in het begin van de 20e eeuw wel heel erg sterk was. En als je dan kijkt naar hun achtergronden, blijken ook zij weer heel sterk spiritueel / religieus te zijn. En ik vraag me af, is dat niet nodig? Want we doen alsof dat wetenschap altijd rationeel is, maar heb je die spiritualiteit niet nodig in de mate dat spiritualiteit eigenlijk per definitie een beetje verbonden is met wat hij in het Engels noemt imagination, met verbeelding, met kunnen voorbij het normale gedachte te denken?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk niet dat wetenschap zonder een bepaalde vorm van spiritualiteit kan. Maar dat komt natuurlijk wel heel nauw wat je daar dan precies mee bedoelt. Er zijn mensen zoals bijvoorbeeld Einstein en dergelijke die zichzelf beschreven als spiritueel. Einstein vond zichzelf een heel spiritueel persoon. Met name geïnspireerd door Spinoza. Inderdaad een eenheidsfilosofie. Nou, David Bohm is iemand anders die je dus al noemde. Die zichzelf heel spiritueel vond. Maar ik denk inderdaad dat wetenschap niet zonder spiritualiteit kan. Maar wel op een bepaald niveau. Ik denk niet dat per se zich hoeft te vertalen in een bepaald wereldbeeld. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar... Ja, waar komt nou... Als je nou bijvoorbeeld een echte wetenschapper... Ik noem maar, hier in Nijmegen hebben we de Heino Falken. Nou, dat is ook iemand die momenteel zich redelijk met zijn boek... over hoe die foto van dat zwarte gat heeft gemaakt. Daar heeft hij ook hele beschouwingen in over zijn ideeën over geloof en wetenschap. Dat is iemand die het heel goed doet. Maar nou, dat is nu inderdaad een voorbeeld van iemand die heel expliciet een bepaald wereldbeeld heeft... wat voor hem een motivatie is om ook om wetenschapper te zijn. Het is niet zo dat hij wetenschapper is vanwege zijn wetenschappelijke of vanwege zijn religieuze wereldbeeld. Maar die twee komen wel in zijn persoon samen. Maar ik denk dat als je eigenlijk ook als je naar de meest atheïstische wetenschapper. Als je die. Ja, die zou je vragen van ja, heb jij een bepaalde spirituele drive? Dan zegt hij, nee, ik helemaal niet. Religie is onzin, flauwekul. Maar dan ga je eens vragen, even verder vragen. En dan zeg je van nou, waarom ben je nou eigenlijk wetenschapper geworden? Waar komt dat nou vandaan? Nou, en dan zie je zo iemand vaak even nadenken. En dan zegt hij, ja, het vroeger toen ik kind was. Toen, en dan zie je een soort twinkeltje in die ogen. En dan weet je van, daar zit het haakje. Daar zit de drive. En dan kom ik altijd weer terug bij iemand die ik heel inspirerend vind. Paul Tillich. Paul Tillich heeft gezegd, wat is religie? Nou, hij zegt, je kunt daar heel veel definities op loslaten. Maar waar het uiteindelijk bij religie op neerkomt, is het draait om een ultimate concern. Het draait om datgene wat ons ten diepste drijft om iets te doen, om iets te willen, om iets tot stand te brengen. Nou, en dat ultimate concern, dat zit zelfs bij de meest atheïstische wetenschapper. Als je vandaag de dag in het academisch bedrijf nog wetenschapper wilt zijn, dan denk ik dat je ook niet om zo'n ultimate concern, om zo'n drive heen kan. Want je moet door alle bureaucratische ellende moet je heen. Het is echt een bedrijf geworden. Maar praat echt eens met wetenschappers, met de meest atheïstische wetenschappers. Vraag over waar hun fascinatie vandaan komt. En dan kom je bij die ultimate drive. En dat is volgens mij het spirituele, wat wij dan misschien het spirituele haakje zouden kunnen noemen, waar zij hun drive eigenlijk aan vastknopen. Maar het hoeft dus niet per se een religieus wereldbeeld te zijn of een spiritueel wereldbeeld. Maar het is in ieder geval een drive, een passie.
Mm-hmm. Ja, wel, wat ik daar ook interessant aan vind, en hetgeen dat nu zegt, is dat soms kan die drive ook verdwijnen, denk ik. En dan krijg je wat men normaal op religie projecteert, namelijk dogmatisering en verroesting of zoiets. Als drive verdwijnt, begeestering weggaat, dan wordt het een bureaucratisch systeem.
Nou ja, of het wordt een burn-out.
Of door
kijk, burn-out, op het moment, want ik bedoel, ook die drive is niet alleen bij wetenschappers, maar ik denk dat ook bijvoorbeeld simpelweg mensen die werk doen. Waarom sta je 's ochtends op om naar je werk te gaan? Nou, als je dat niet doet vanuit een bepaalde drive, dan vroeg of laat loop je ergens vast. Dan loop je tegen een burn-out aan. Die drive zit in ieder van ons. Mm-hmm. En de een die is meer in staat om die drive zeg maar ook nou ja, na te volgen en ook daar werkelijk iets mee te doen. En de ander misschien iets minder. Maar ik denk dat als op een gegeven moment je die drive niet ergens je passie kwijt kunt, op wat voor manier dan ook, dan loop je vast. En ik denk dat, ja, je kunt, er kan een dogmatisering plaatsvinden. Maar ik denk ook dat heel simpel, de meeste mensen die vandaag de dag aan een burn-out lijden, dat heeft vaak te maken met dat ze, ja, dat ze ergens zich niet gewaardeerd voelen. Dat ze hun drive, hun passie in wat ze doen niet kwijt kunnen. En dan wordt je beroep wordt een martelgang.
Maar als ik nog even stilsta bij die dogmatisering, want ik vind dat zelf wel belangrijk dat men bij wetenschap daarnaast kijkt vaak. Dat men doet alsof dat wetenschap per definitie open is. En dus, ik denk, allee, voor mij zijn er twee facetten. Aan de ene kant het verdwijnen van drive kunnen zien, omdat mensen zich nu eenmaal netjes inplaatsen in het bureaucratisch systeem en niet te ver niet meer gaan denken en gewoon blij zijn dat ze hun centjes krijgen, ook als wetenschapper. Maar aan de andere kant ook, er is ooit een drive geweest die iets doorbroken heeft en een bepaald wereldbeeld gecreëerd heeft of meegecreëerd heeft. En dan komt er een fase waarin dat wereldbeeld normatief wordt. En dat de mensen die daarna komen misschien niet in dezelfde drive hebben om daar weer even kritisch mee om te gaan. En ik vind dat wetenschap ook evenzeer vastloopt vaak in bepaalde ideeën. We hebben het al over quantum gehad en dat zet wel materialistisch wereldbeeld op zijn kop, maar tegelijkertijd blijft er ook nog wel heel veel dogmatisch materialisme bestaan, denk ik. Al is het maar het onderzoek naar spiritualiteit op zich, dat wordt in grote mate, al is er nu meer onderzoek over, er wordt in grote mate een beetje weggedaan als dat is zweverig gedoe, dat is geen echte wetenschap zo. Hè?
Ja. Ik denk dat de dogmatisering van wetenschap, dat niet te maken heeft met het wegvallen van de drive. Ik denk dat het vooral eigenlijk veel meer te maken heeft met het veranderen van de drive. De drive krijgt een andere richting. Waarbij, zeg maar, iemand als Einstein, die had ook een bepaalde drive. Die wilde bijvoorbeeld niet aan dat de kwantumfysica waar was. Hij heeft van die uitspraken gedaan, die moeten eigenlijk schetsend worden opgevat als van, nou ja, die oude, daar bedoelde hij God mee, die dobbelt niet. Ja. Hij vond kwantumfysica echt totale flauwekul, laat me het zo even heel gepunteerd zeggen. Omdat die kwantumfysica die doorbrak zijn rationele en deterministische wereldbeeld. Einstein wilde echt naar een volstrekt gesloten deterministisch wereldbeeld toe, want dat voldeed in zekere zin op een bepaald niveau dat viel samen met zijn spinozistische wereldbeeld. Moet je zeggen dat dogmatisch is? Ja, ik denk dat je zou dat in een bepaald opzicht dogmatisch kunnen noemen. Tegelijkertijd had hij wel eens een openheid van geest dat hij uiteindelijk toen hij dus zijn wereldbeeld werd gefalsifieerd. De kwantumfysica won. En dat moest hij erkennen uiteindelijk ook. Of hij het ook werkelijk echt ooit echt erkend heeft dat de kwantumfysica zo'n open werkelijkheid voorstelde als wat veel mensen nu denken. Of Einstein dat geaccepteerd heeft, dat weet ik zo niet. Maar de drive bij hem zat er wel in dat hij ergens vastliep. Dat wereldbeeld, dat strookte niet met de wetenschap. En er zijn natuurlijk ook veel wetenschappers die uiteindelijk van hun wetenschap een wereldbeeld maken. Bij Einstein was dat denk ik net andersom. Maar je hebt vandaag de dag veel wetenschappers die inderdaad een heel erg materialistisch wereldbeeld hebben, waarvan zij denken dat uit hun wetenschappelijke conclusies zeg maar volgt. Dus de drive is dan veel meer dat ze een soort evangelist worden van wat zij als een soort waarheid zien. Van het is zo, de werkelijkheid zit zo in elkaar. Dat moet ik op de een of andere manier verdedigen. Degene die mij dan meteen te binnen schiet, bijvoorbeeld iemand als Richard Dawkins, Daniel Dennett. Die is dan wat meer filosofisch en ook wat meer gematigd, maar toch, die heeft ook zeer uitgesproken meningen. Sam Harris, dat zijn zeg maar de grote atheïsten die eigenlijk ook de grote woordvoerders zijn, ook Steven Pinker. Schiet hem allemaal namen nu door het hoofd. Ja. Dat zijn de grote woordvoerders van dat materialistische wereldbeeld. En die werpen zich ineens op als een soort van verdedigers van, ja, dit is zoals de werkelijkheid in elkaar zit. En dat is het. Ja, en maar daar zit ook een drive achter.
Ja.
Maar die is anders.
Ja, ja.
En de openheid van geest, ja, dat merk je wel, die is dan weg.
En dan zitten we wel weer in een zeer erg duaal wereldbeeld, hè, waarin dat je dan effectief de wetenschap tegenover de religie hebt.
Ja.
En de wetenschap is juist en de religie is.
Nou ja, het probleem wat je dan ziet is dat eigenlijk wetenschap zelf een religie aan het worden is.
Ja.
Dat is simpelweg wat er gebeurt. Dat is precies wat Tillich beschrijft met dat ultimate concern. Daar draait volgens Tillich religie om. Maar ja, dat ultimate concern, zegt Tillich ook, is niet alleen tot wat wij geïnstitutionaliseerde religie noemen beperkt. Maar dat komt in alle, al onze activiteiten worden gedreven door dat ultimate concern. Dus ook op het moment dat die wetenschappen zo hun wereldbeeld moeten denken te moeten verdedigen, ook die drive is hun ultimate concern. Dus dat is in zekere zin een religieuze drive.
Dat idee van ultimate concern, ik ga dat even vasthouden om over te gaan naar mindfulness. Omdat ik het zelf interessant vind, er is stilaan meer onderzoek naar spirituele praktijken en eigenlijk zelfs behoorlijk wat. Iemand waar ik zelf groot van ben is Rupert Sheldrake, wat dat ook een enfant terrible is binnen de wetenschappelijke wereld.
Zeker.
Ik vind het zelf nog altijd waanzinnig interessante ideeën waar die man mee bezig is. Maar zijn laatste twee boeken gaan over spirituele praktijken en in welke mate dat er bewezen is dat ze effectief een positieve invloed hebben op mensen. En er is effectief behoorlijk wat materiaal dat laat zien dat pelgrimstochten, gebedsdiensten, meditatie, gewoon samenkomen in rituele contexten, in groep enzovoort, dat allemaal positieve effecten heeft op mensen wereldwijd. Maar daar gaat mij nu even niet over. Ik wil dat gebruiken om over te stappen naar Mindfulness ligt daar volgens mij wel op kop. Op een of andere manier is mindfulness met de meeste, in mijn ogen, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar in mijn ogen, zoals ik het aanvoel, is mindfulness nogal gaan lopen met de credentials van wetenschappelijkheid. Dat is nu toch al een paar decennia, hè, Paul? Dan moet dat proberen te bewijzen dat mindfulness extreem nuttig is.
Ja.
En voor mij is het ook gekoppeld aan die ultimate concern, omdat tweeledig is. Aan de ene kant krijg je niet alleen... Het is wetenschappelijk correct. En ik heb nog een van de grotere mindfulness boegbeelden in Vlaanderen horen te zeggen. Ja, als ik dan toch een spiritualiteit moet kiezen, dan liefst een wetenschappelijk bewezen spiritualiteit.
Ja.
Waar ik mij meteen vanaf vraag, waarom eigenlijk? Wat maakt een spiritualiteit beter als ze wetenschappelijk onderbouwd zou zijn? Dat is één vraag, maar de andere vraag is vooral... Ja, maar die wetenschappelijkheid wordt direct in businesscontexten ingevoegd. Dus de ultimate concern van mindfulness lijkt dan te zijn, of toch van het wetenschappelijk onderzoek ernaar, maken we daardoor werknemers productiever als we ze 15 minuten laten mindfulness doen in plaats van een gewone rookpauze te geven? Wat zit daar allemaal op?
Ja, daar zit een heleboel. Mac mindfulness wordt het tegenwoordig ook genoemd. Hè? Mindfulness tegen alles. Als de personeelsfunctionaris begint te zeggen, als iemand klaagt over werkdruk, is mindfulness niks voor je. Dan moet je heel erg uitkijken of je niet gewoon voor een karretje wordt gespannen. Dat je productie omhoog gaat als je maar mindfulness doet. En dan wordt het in de oude marxistische betekenis van het woord opium voor het volk. Hoor. Dan zijn we helemaal terug bij... de reden waarom marxisme onder andere ontstaan is. Daar is een heleboel over te zeggen. Kijk, de mindfulness zoals die hier nu wordt bedreven, hè, die traditie van John Kabat-Zinn, die daarmee begon is op basis van het werk van Thich Nhat Hanh, is een Aziatische oorsprong, dat is wel waar. Maar de huidige mindfulness heeft met Azië bijna niks meer te maken. Dat is helemaal losgezongen daarvan, maar heeft wel... Doordat het weer zo berenoud zou zijn, hè, de Boeddha zei het al, de Boeddha's Forum ook al en zo, dan wordt dat opeens als argument aangevoerd. Daardoor heeft het opeens een soort zuivering van de traditie doorlopen. Waar dan bij komt ook de pretentie dat wij Westerlingen uiteraard de boeddhistische meditatie gezuiverd hebben van wat er allemaal niet bij hoort. Hè, zie daar het Calvinisme in terug, zie daar de filter die de witte man weer zou belichamen, et cetera. Zie dat er allemaal in terug. En we hebben de pure essentie ervan gepakt en die passen we nu toe. En dat leidt tot geluk. En geluk betekent in dit geval dan ook dat iemand beter functioneert in zijn werk, natuurlijk, zijn of haar werk. Dat is dan de hele concrete vertaling. Hè? Met name ook geluk van de werkgever natuurlijk, dat moeten we ook niet onderschatten. Maar dit is natuurlijk een ongelooflijk praktische toepassing. Mm-hmm. Mindfulness wordt wetenschappelijk onderzocht. Dat betekent dan heel vaak met de hersenscans gaan en kijken van wat doet die mindfulness nou precies. En dan blijken er allerlei positieve of allerlei dingen te gebeuren die men positief duidt. Hey, want wanneer is iets positief? Hè? Dat is ook nog een hele ingewikkelde kwestie. Ja. Veel Zuid-Indiaanse mystici gingen kapot aan hun godshonger en waren helemaal niet gelukkig. Dus is het de vraag of je binnen mystiek juist gelukkig moet worden of juist een ongelooflijke ellende moet doormaken. Het is maar hoe je er naar kijkt hoor. Zelf sympathiseer ik nogal met de gebroken mens. Dus die mystiek die pijn doet, daar heb ik eigenlijk wat meer mee dan met die gelukscultus. Maar dat is misschien heel persoonlijk. Maar het is inderdaad waar. Er is die tendens dat mindfulness een wetenschappelijke mystiek is. En daar lopen eigenlijk een paar dingen door elkaar. Enerzijds, het komt voort uit het boeddhisme. Dat moet dan ook met name geen religie zijn. Want als de religie is, is het niet wetenschappelijk. Dan krijg je niet dat criterium. Mm-hmm. En tegelijk wordt het dan met hersenscans onderzocht. En dan blijkt dat er bepaalde verbindingen ontstaan. Waardoor een mens op een bepaalde manier in de wereld gaat staan.
Yeah.
Kijk, mensen moeten doen waar ze gelukkig door worden. Dat blijft voor mij een uitgangspunt. Hè. Zolang justitie het goed vindt en niet te veel wezens te onderlijden. Dat hebben we ook al eerder besproken. Vind ik het allemaal best. Maar als dat de naam krijgt, dit is boeddhisme. En dat wist de Boeddha toen de tijd al. En nu, de westerse wetenschap komt wel met heel veel pijn en moeite achter. Heeft hersenscans nodig om te bewijzen wat de Boeddha onder een boom bedacht. Daar kun je echt heel wat kanttekeningen bij zetten.
Ja, heel veel, want het gaat ver. Hè, van tegenwoordig, onlangs heb ik een artikel gelezen dat zelfs Amazon begint nu mindfulness momenten te voorzien voor zijn werknemers. Dus je buit ze totaal uit.
Ja.
Je duwt ze tot het einde van hun kunnen. Het is zelfs zo erg. In Amazon-filialen in Amerika staan er automaten met pijnstillers die mensen kunnen gaan halen. Net gelijk dat ze een cola uit de automaat gaan halen, ook een pijnstiller. Maar ze gaan dan wel mindfulness oefeningen aanbieden, omdat dat inderdaad tot meer gelukzaligheid leidt en grotere productiviteit. Dan wordt het een beetje absurd, hè? En,
intensieve menshouderij wordt dat.
Ja.
Het is een totale functionalisering van bepaalde religieuze ideeën.
Wel, dat is het. Is de totale, dat is mooi gezegd, de totale functionalisering van religieuze ideeën. En ik vind het ook bizar dat men dus... Je kunt even goed over gebed en zo, dat soort onderzoeken doen naar hersenscans enzovoort. En dat is ook gebeurd en dat zal allemaal wel werken. Maar is dat de point? Want ook traditioneel gesproken, daar gaat gebed helemaal niet over. Nee. Over productiever of inderdaad per se gelukkiger.
Nou, het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om het geluk van mensen. Ja. En dat staat natuurlijk wel, dat is ook bij het gebed. Het gaat om je geluksbeleving. Nou is natuurlijk dan de vraag, wat bedoel je met geluk? Ja. Maar daar draait het natuurlijk wel, ook binnen religies, om. Het draait om het heil, om het verwerven van het heil. Ja. Wat vaak als een soort vorm van geluk wordt gezien.
Ja, maar tegelijkertijd eentje die ook afgeeft toch vaak. Alleen in de meeste tradities, zeker christendom en zeker ook islam enzovoort, Men geeft zichzelf af in het gebed voor de genade van God eventueel te ontvangen. Dus je legt het ook een beetje buiten nu. Want het doet mij allemaal wat denken aan... We vinden het vandaag debiel van te bidden omdat God u een auto zou geven of zo. Maar we vinden het blijkbaar normaal van te mediteren om productiever te worden. En waar zit dan het verschil?
Nou, of we dat normaal vinden, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel wat er gebeurt. En met name het bedrijfsleven op inspeelt.
Ja, en het is daarom dat ik het interessant vind om het tegenover de genadecomponent van tradities te zetten. Ja, omdat daar functionaliteit en productiviteit enzovoort juist wegvalt.
Nou ja, de maakbaarheid is daar, valt daar weg. Dus je hebt binnen religies, als het draait om heil, om gebed en al dat soort zaken meer, heb je vaak een moment van overgave. Het is niet iets wat jij zelf kunt maken, maar het is iets wat jou geschonken moet worden. Ja. Dat is die genadecomponent. Maar wat bij die hypering van mindfulness en dergelijke nu wat aan de gang is, is dat het een helemaal wordt geïncorporeerd in een maakbaarheidsfilosofie die eigenlijk op een soort Amerikaanse liberaal-kapitalistische leest geschoeid is.
Ja.
En daar gaat natuurlijk, daar gaat van alles mis. En dat voel je op je klompen ook wel aan. Maar ja, ik merk wel dat op het moment dat je daar kritisch over bent, dat mensen toch ook in zekere zin gaan stijgen. Ik denk dat Koert van der Velde heeft een tijd geleden zo'n boek geschreven. Boekje, moet ik zeggen. Precies. En die kreeg bakken met kritiek. Schrijft hij ook wel heel erg polariserend in dat boekje. Geef ik ook direct wel toe. Hij veegt de vloer aan met alles wat met mindfulness te maken heeft. Maar goed, niettemin, hij kreeg bakken met kritiek over zich heen. Simpelweg omdat hij toch zei, wat wij nu in deze podcast ook in zekere zin verwoorden. Je merkt wel dat het niet helemaal... Niet iedereen is het blijkbaar ermee eens dat je mindfulness niet voor een soort kapitalistisch karretje mag spannen.
Nee.
Nou, dit gekke is ook, het boeddhisme komt voort uit extreme ervaringen van leed. Dat deze wereld niet klopt. Daar komt boeddhisme uit voort. En dat dan mindfulness daaruit wordt gehaald, juist om je te verzoenen met deze wereld. Daar is boeddhisme eigenlijk nooit om begonnen. Het is juist een weg geweest, weg van deze wereld, want deze wereld klopt niet. En die mindfulness, als die nou wordt toegepast, weliswaar ontwikkelt dan meneer Goenkar en zo, een Indiër die in Birma zat, die dat van de Sayadaws, van de monniken daar geleerd heeft. Het is een hele vreemde ontwikkeling. Het boeddhisme is er juist op uit om jouw ervaring van leed bijna te extremiseren, juist te vergroten, opdat je ziet dat deze wereld inderdaad nooit perfect zal worden, hoe hard je ook aan mindfulness doet. Het is ook zeer opmerkelijk dat mensen bij mindfulness oefeningen doorgaans alleen wat ze mindfulness noemen, alleen de shamatha doen. De oefeningen om tot een soort zeker evenwicht te komen. De vipassana die er achteraan komt, ze noemen het wel zo, maar die doen ze eigenlijk doorgaans niet. En wat is de verdere wijsheidsmeditaties zijn, die doen ze doorgaans niet. Ze ontwikkelen juist iets om de zintuigen en daarmee de ervaring van de mindset tot een zeker evenwicht te brengen. Maar in feite is dat alleen maar een voorstadium. Je moet eerst de geest tot rust brengen voor je kunt kijken wat er precies aan de hand is. En dat tweede aspect, dat wordt doorgaans weggelaten. Het blijft beperkt tot ademhalingsoefeningen zitten, dat soort zaken.
Maar toch zit daar wel, want dat zijn toch ook wel zaken waar ik natuurlijk mij wel, af en toe mijn vragen bij stel.
Ja.
In die zin dat je zegt van kijk, je hebt ook binnen de christelijke traditie, heb je natuurlijk ook van die onderzoeken bijvoorbeeld naar wat doet het gebed? Heeft het gebed nou echt effect? Nou, er zijn daar studies gedaan. Ik vind, ja, ik moet zeggen, persoonlijk vind ik het vrij onzinnig. Want in zekere zin, dan ga je dan kijken van, nou ja, kun je God in een soort wetenschappelijk experiment vangen? Nou, eigenlijk theologisch heb ik daar al ontzettend veel bedenkingen bij. Maar goed, niettemin dat soort onderzoeken zijn gedaan van, heeft gebed effect? Nou, stel dat er onomstotelijk zou vastkomen te staan dat dat gebed effect heeft. Zou dat betekenen dat het gebed ook in een soort van bedrijfscultuur ingebed kan worden? Nou, ik denk dat dat lang zo snel niet zou gebeuren. En waar heeft dat mee te maken? Nou, ik denk omdat dat gebed, met name gelinkt aan christelijke tradities, is inderdaad veel meer aan wat Jonas al zei, dat genade aspect verbonden. Als er in het gebed iets gebeurt, is het niet iets wat ik als bidder doe, maar dan heeft de genade van God heeft gewerkt, blijkbaar. Ja. Ik heb God weten te overtuigen om in te grijpen, laat me het dan zo maar even benoemen. Maar het is niet ik die het doe. Terwijl toch het idee vaak is, wat toch ook vanuit de onziende van onze perceptie van het boeddhisme vaak komt. Ja. Dat boeddhisme toch een heel sterke maakbaarheidsfactor in zich heeft. En daar komt natuurlijk ook dat mindfulness aspect vandaan. Ja. De meeste mensen zullen het ideaal van de Boeddha niet bereiken. Ja. Maar uiteindelijk is het Boeddha wel het voorbeeld dat wij als ieder mens het uiteindelijk wel zouden moeten kunnen bereiken als we maar genoeg ons best doen. Ja. En daar zit toch die maakbaarheidsfactor. Ja. Die maar, je dus bij mindfulness weer terug ziet komen, zit daar toch in.
Ja, maar wat men dan vergeet is dat het boeddhisme in Azië altijd zegt, de Boeddha heeft duizenden levens hiervoor gehad, waarin hij allemaal positief karma heeft opgebouwd. En daardoor ontstond uiteindelijk dat ene leven in de verlichting bereikte. Dat wordt hier doorgaans weggelaten. Ja, nee, het moet in het hier en nu gebeuren. Er is geen Aziat die dat denkt. Mm. Dat is typisch, nou, geen Aziaten niet overdrijven, hier en daar wel een. Maar dat is echt niet mainstream boeddhistisch. Dat is heel erg wat we er hiervan gemaakt hebben. En we laten de Jatakas, de geboorteverhalen van de Boeddha over de vorige levens, die laten we doorgaans ook weg. Daar maken we kinderverhalen van. He, de Boeddha als haas en zo. Maar in Azië zijn dat hele serieuze overwegingen hoe de Boeddha tot dat laatste perfecte leven is gekomen. En bij mindfulness zie je toch, nee, het moet in het hier en nu gebeuren, in dit leven. Je hebt er bijna recht op. Ja. Als je niet goed hebt gemediteerd, ja, dan word je ongelukkig. Maar als je goed mediteert, dan bereik je dat ideaal gewoon.
Ja, ja, daar zit dus ook die keerzijde die we ook al hadden bijvoorbeeld bij The Secret. Dat idee met die kwantumfysica. Dus als je maar genoeg focust, dan kun je uiteindelijk je dromen werkelijkheid maken. De andere kant daar natuurlijk van is, en dat is ook denk ik het grote gevaar hier bij die mindfulness cultus. Ja, je ziet de aanhalingstekens hier natuurlijk in audio niet.
Ze wel, hoor.
Ja. Maar die zijn er wel. Ja. Maar die mindfulness cultus, daar zie je het ook weer, dat gevaar terugkomen. Wat bij The Secret natuurlijk gebeurde, was van, kijk, stel iemand wordt ziek. Nou, dan is daar dus de consequentie van, die heeft dus niet genoeg gefocust. Of die heeft gefocust op het verkeerde. Het verkeerde aspect en heeft uiteindelijk de ziekte naar zich toe getrokken. Mm. En dat is natuurlijk ook het gevaar wat bij mindfulness eraan zit. Yeah. Dat op het moment dat, ik noem maar wat, je zou in een bedrijfscultuur die mindfulness zaken helemaal hebben geïncorporeerd. En de werknemers worden toch ziek. Ja, dan hebben ze toch eigenlijk niet al te goed mindfulness gedaan. Moeten ze nog maar wat harder en al dat soort zaken meer. Terwijl het natuurlijk ook simpelweg kan liggen aan de manier waarop het bedrijf georganiseerd is en werkt.
Een van de dingen dat me daar ook aan fascineert is dat ondanks alle quantum riddles, dat men uiteindelijk blijft vasthangen in een materialistisch wereldbeeld. Ja. Want zo, uw geest die directe invloed heeft op, is eigenlijk een vrij materialistische, of hoe moet je dat zeggen, mechanistische invulling daarvan. Van als ik iets denk, dan zijn er eigenlijk moleculen die daar tegen de werkelijkheid botsen en die de verandering zorgen.
Nou, dat hoeft niet direct. Want wat bij The Secret natuurlijk op de achtergrond meespeelt, is dat eigenlijk onze wereld een creatie van de geest is.
Ja,
dus eigenlijk het idee van de Matrix. Die films, de Matrix, die hebben natuurlijk dat hele beeld heel erg plastisch en fantastisch, moet ik ook zeggen.
Maar er zit ook een Star Wars beeld achter, volgens mij. Er zit ook zo de Force, de link tussen uw geest en energie is wel heel erg dun binnen dat soort manier van denken. Het zijn dan misschien geen moleculen die de veranderingen brengen, maar op zijn minst wel die energie die rechtstreeks zijn invloed heeft op. En dus denk ik dat uiteindelijk een soort materialisering is van heel veel spirituele ideeën. Ook van dat boeddhisme in de mindfulness enzovoort. Men doet erover alsof je het kunt vastpakken in een duidelijk concrete materiële werkelijkheid gieden, namelijk het mediteren en dan je geest zo en zo houden. En als effect komt daar dan dit en dat uit. En dat effect kunnen we ook meten. En ik vind dat interessant, omdat dat weer aantoont dat er een soort spiritualiteit, of op zijn minst een bepaalde mythologie, onder wetenschap vaak schuilt, die mensen niet zien. Men neemt het aan als evidentie, terwijl dat wel een bepaald wereldbeeld is dat ervan uitgaat. Hè. Wat dat mij ook doet denken aan, wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is de Big Bang op zich. Hè. Ik heb dat daar zelf altijd lastig mee gehad met de Big Bang, omdat ik nu al heel mijn leven discussies over religie voer. En zo vaak als je op café over religie bezig bent, dan is het, ja, het is allemaal onzin, want nu weten we toch hoe dat universum is ontstaan. Er was toch een Big Bang. En altijd als iemand dat zei, dacht ik, maar dat bewijst toch het bestaan van God? Ja. Want ja, ja, er is ja, iemand die het ja. in een bang in gang heeft gezet.
Sterker dus, nog, de hele term Big Bang ja. is uitgevonden door een atheïst die de oerknal volstrekt de flauwekul vond, juist omdat het bestaan van een God zou bewijzen.
Voilà, dat is dan iets wat ik met mijn laatste boek heb ontdekt, dat inderdaad zo was. Degene die de theorie van de Big Bang zelf heeft ontwikkeld, was een jezuïet, om te beginnen, een religieus. Ja. Maar zijn theorie is in de kast gestoken omdat het te veel richting het bestaan van een god ging. Het was de wetenschap zelf die het er wel lastig mee had. En dan plotseling die achtergrondstraling in het universum en dan komen er niet veel anders mee dan het toch te aanvaarden. Maar al bij al is het dus daar ook weer een eigenaardige samengaan en afduwen van wetenschap en religie en spiritualiteit, waar dat mensen ook van vergeten, totaal hoe dat eigenlijk in elkaar is gestoken. Ja. En hoe oud is dat nog, Armin? Dat is nog geen eeuw oud, die theorieën en de ontwikkeling ervan.
Ja, maar onze hele kennis van hoe alles in elkaar zit, is eigenlijk een... Nou ja, we leven nu in 2021, laten we zeggen dat die een jaar of 60, 70 jaar oud is. Einstein was nog in de veronderstelling dat het heelal een eindige tijd bestond en niet oneindig was. Ja, ja, ja. En vandaar ook dat kwantumfysica voor hem heel raar was, want dat gaf een soort openheid in het werkelijkheidsbeeld wat voor hem totaal niet strookte. Hij had überhaupt nog nooit, denk ik, serieus over nagedacht dat het heelal oneindig zou kunnen zijn. Dat kwam helemaal niet bij hem op. Dus wat wij weten over het heelal, maar ook wat wij weten, ik heb daar een boek over geschreven, Thuis in de Kosmos. Wat wij weten over hoe wij als mens verweven zijn, gewoon op moleculair en atomair niveau, met de geschiedenis van het heelal. Dat is kennis die we misschien 40, 50 jaar hebben. Wat weten wij nu überhaupt allemaal nog? Nou, ik denk dat onze kennis van het heelal nog in de kinderschoenen staat. En we doen nu al grote uitspraken over hele grote, grote zaken. Met name, ja, sommige wetenschappers hebben daar een handje van. De net overleden Steven Weinberg was daar ook niet vies van. Dat is ook een kwantumfysicus die Nobelprijs gewonnen heeft. Die wordt nu overal geroemd. Maar dat was echt iemand die hele grote theorieën ophield over hoe nihilistisch en hoe betekenisloos het universum wel niet was. Wat uit de wetenschap zou volgen. Ah, wat weten we überhaupt nog? Eigenlijk helemaal niks. Juist die onwetendheid die in religie centraal zou moeten staan, naar mijn idee. Ja, wat er heel vaak niet staat. Ja, maar nee. Wat ik juist zo mooi vind, die openheid van het niet weten. Ja, dat is nou juist wat ook de kern van wetenschap zou moeten uitmaken. En dat is wat helaas zo vaak verdoezeld wordt. Dat vind ik zo jammer.
Ja, en die hele grote uitspraken leveren vaak de subsidies voor het onderzoek op.
Ja, dat is de
meest grote. Ja. Ja, dat is het grote vervelende wat er nou eenmaal aan vast zit.
Absoluut.
Dus die krijgen een onderzoek gefinancierd. Ja.
Maar goed, heren, als we aan onszelf moeten toegeven dat we eigenlijk allemaal niks weten, dan moeten we er misschien maar het zwijgen toe doen. En stilletjes aan gaan afronden. Goed, zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. En af en toe halen we er nog een andere expert bij om het extra gezellig te maken, zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende afleveringen online worden gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.